iedere ochtend om bij jullie te zijn, is een vreugde. Maar ook als we vandaag oudsten mogen inzegenen, Jeannie. Wat een mooi moment. Ik zal even mijn klokje zetten, want ik heb goede instructies van Hans gehad. Daar moet ik me aan, daar zal ik me proberen aan te houden. Hans en oudste team, gemeente, terwijl we zaten te bidden voor Jeannie, had ik het idee dat ik een woord had, of een beeld van God, wat niet alleen voor Jeannie is, maar voor het oudste team. En ook voor de gemeente. En dat was, ik zag, als ik dat mag delen, ik zag een hangar, of een vliegveld, maar niet een vliegveld zoals Schiphol. Meer zoals een kleine vlieg, een grasveld. En er was een hangar en daar stond een vliegtuigje voor. En dat vliegtuigje dat was in reparatie. Er werd gesleuteld aan de vleugel en aan de motor. En er werden dingen vervangen. Dingen die er afgebroken waren, werden vervangen. En ik zag op het moment dat jullie baden voor Jeannie, dat het laatste stuk van de motor in elkaar gezet was. De kap ging dicht. En het vliegtuigje begon weer de landingsbaan op te gaan en vertrok. En het idee wat ik heb is dat er een periode, een seizoen afgesloten is van herstel, van reparatie. Dat er dingen, onderdelen opnieuw geplaatst gingen worden. Maar wat we vandaag beleefd hebben, dat een belangrijk onderdeel is. Maar dat de Heer zegt, van er komt een moment dat jullie weer gaan vliegen als gemeente. En ik wil je dat meegeven als een hoop, maar ook als een bemoediging. Maar ook om daarin te gaan staan. Om te gaan staan van dat alles wat nodig is, heeft de Heer gesleuteld. Heeft jullie klaargemaakt en jullie zijn klaar om in je bestemming te komen. Een bestemming van een vliegtuig is niet op de grond, maar in de lucht. Om mensen te brengen op een plek. Oké, dat is wat ik nog wilde toevoegen. Waar ik het over wil hebben met jullie vandaag, is een boodschap die gaat over, en ik heb een paar dia's meegenomen, die zijn belangrijk vandaag. Ik heb een paar vakantiefoto's van Hans en mij samen. Wij zijn samen een keer op reis geweest, die heb ik meegenomen, Hans. Speciaal voor jou, als een herinnering. Nee, dat is niet deze, nee. Dat is onze volgende reis, denk ik. Ik weet niet hoe, maar... Nee, als je mij kent, dan weet je, ik hou van zingen en aanbidding. Ik heb een van mijn gebreken is dat ik geen liedjes kan onthouden. Dus Riek zingt altijd teksten, maar ik kan geen teksten onthouden. Dus alleen in de gemeente kan ik aanbidden, maar thuis wordt het niks. Maar ik werd een keer wakker. Met een lied in mijn hoofd. Toen dacht ik van dat moet wel van de Heer zijn. En dat is, wij willen dat Jezus wordt verhoogd en gezien wordt in dit land. Ken je dit lied? Ik zal het niet zingen, dat is een andere gave die ik niet heb. Maar ik werd wakker en ik dacht van dat is een... Dus als ik wakker word gebeuren altijd heel andere dingen. Maar ik werd wakker met dit lied in mijn hart. We willen dat Jezus wordt verhoogd en gezien wordt in dit land. En eigenlijk is de preek waar ik het over wil hebben, is daaruit ontstaan. Uit het verlangen dat er niet over Jezus gepraat wordt of gediscussieerd wordt, maar dat hij gezien wordt in ons land. En dat begint bij jou en mij. Ken je Jezus? Heb je Jezus gezien? Het is echt een vraag. Ja, ja. Nee, het is helemaal goed. Het gaat niet om elkaar. Ik ga de preek samenvatten en de conclusies alvast geven. Want als ik uit mijn tijd loop, dan weet ik in ieder geval dat de conclusies er zijn. God wil Jezus openbaren. Er is een verlangen van God om hem te openbaren wie hij is. Dat is één ding. Tweede is, openbaring gebeurt nooit in één keer. Openbaring is van Jezus is een weg van openbaring. En de bemoedigende kant is van dat wat je van Jezus gezien hebt, you ain't seen nothing yet. Wat je gaat zien, wat God je gaat openbaren, is vele malen meer dan dat je gezien hebt. Als je ontmoedigd wordt in je beeld van Jezus. Of als je het kwijt bent, gebeurt dat wel eens? dan is Jezus toegewijd om je te helpen om het weer scherp te zien. En het zijn een aantal conclusies, hoor je. Een andere conclusie van mijn preek is dat als we Jezus zien in zijn glorie en zijn volheid, heeft dat de neiging om onszelf te zien in onze zwakte en onze gebrokenheid. Maar dat Jezus zegt van als je mij ziet, dan zal ik ook jouw identiteit herstellen. En het laatste is, de Heilige Geest is ons gegeven om vol te zijn van hem, zodat wij niet alleen openbaring hebben van hem, maar een bron van openbaring worden voor de wereld die naar ons kijkt. Wij zijn gemaakt om vol van hem te zijn. En dat als de wereld naar ons kijkt, ze de weerspiegeling van Jezus zien. Goed, zijn het goede conclusies? Wees gezegend daarmee. Ik ga een stukje praten, maar als je dit vasthoudt, heb je vast een hele goede zondag. Oké, ik wil met je lezen, of wat ik ga doen. Dus dit is het verlangen, dat Jezus wordt gezien. En of het nou in een beeld is, zoals hier, ik hoop dat het meer dynamisch is dan dat. De volgende dia graag. Ik wil met je langs het leven van Petrus als discipel en laten zien dat hij niet één openbaring van Jezus had, maar verschillende openbaringen. En daarin wil ik je bemoedigen. Het is een beetje slecht te zien. De breedte is ook wat anders. Maar goed, dit is het eerste verhaal uit Lucas 5. Ga ik lezen. Je hoeft het niet mee te lezen. Ik lees het wel even voor. Het is kort. Vanaf vers 8. Dat gaat over. Ik moet er iets bij vertellen, zie ik. Dat toen Jezus Petrus ontmoette, dat was rondom zijn schip, bij zijn boot. En hij wilde een toespraak houden en hij vroeg of hij het bootje mocht lenen van Petrus om een stukje op het meer, om vanaf het meer te spreken. Toen hij klaar was met die toespraak, toen vroeg hij Petrus en zijn vrienden van om wat te gaan vissen. Van zullen we niet een stukje gaan vissen? Ik zit nou toch in een vissersboot. Zullen we gaan vissen? En zei Petrus van Jezus, u heeft verstand van godsdienst en van religie, maar u heeft geen verstand van vissen. We zijn de hele nacht wezen vissen. Het bijt niet. Het is geen goed weer vandaag. Ze bijten niet, ze doen het niet. Dus Jezus zegt van, laten we toch maar gaan. En ze gaan, je kent dat verhaal, en ze gooien hun netten uit, maar ja, vooruit. Jezus vraagt het. En die netten zitten vol vis. En dan komt dit. Toen Simon Petrus dat zag, viel hij op zijn knieën voor Jezus neer en zei, ga weg van mij, Heer, want ik ben een zondig mens. Hij was verbijsterd, net als allen die bij hem waren, over de enorme hoeveelheid vis die ze gevangen hadden. Zo verging het ook Jacobus, Johannes, de zonen van Zebedeus, die met Simon samenwerkten. En Jezus zei tegen Simon, wees niet bang. Voortaan zul je mensen vangen. En nadat ze de boot aan land hadden gebracht, lieten ze alles achter en volgden hem. Wat is zo bijzonder, is dat Jezus dit moment gebruikt om te laten zien dat deze mannen die vertrouwen op hun eigen kunnen, op een punt komen dat ze het niet meer zelf redden. Als je de openbaring van Jezus wilt hebben, is het beste moment om te komen aan het eind van jouw Latijn, zodat Jezus laat zien dat hij meer is. Begrijp je? De meeste mensen komen tot Jezus, tot openbaring, op het moment dat ze niet meer helemaal vertrouwen op hun eigen kunnen. Dat is de moeite van dit land, waar alles zo goed is. En wij denken dat wij voor onszelf kunnen zorgen, dat we God niet nodig hebben. Is een van de blokkades om tot openbaring te komen. Maar hij weet van, ik kan niet vissen uit mezelf. Maar hij werd overtroefd in zijn eigen kunnen. En dan ziet hij de enorme hoeveelheid vis. En hij komt tot de ontdekking dat dit niet een rabbi is. Maar de openbaring is, dit is een man van God. Dit is een profeet. Deze man heeft autoriteit, heeft kracht die van de hemel komt. En dat is een openbaring. Dus een openbaring is niet hier, maar dat voelt hij in heel zijn wezen. En de reactie is van, oké, als God in mijn boot is, vertegenwoordigd door deze man, ik ben niet waardig. Ik ben niet waardig. Er zit een leugen in zijn identiteit die zegt, ik ben niet waardig. Want waar dat vandaan komt, ga ik niet op in. Ik ben onwaardig. Dus als God dichtbij komt, ga ik weg. Begrijp je? Als God nabij komt, ga ik weg. En Jezus zegt, stop, ik kan toch nergens heen. Het is niet de bedoeling. Ik ga jou op je bestemming brengen. Ik ga je vissers maken van mensen. Op je bestemming brengen. Dat is de eerste openbaring. En dan volgt, dan komt hij terug en dan is hij zo gegrepen door die openbaring dat hij zijn boot durft achter te laten en Jezus achterna gaat. En als je Jezus achterna gaat, hem gaat volgen, dan is dat altijd naar aanleiding van een openbaring. Je gaat niet je leven aan hem toevertrouwen zonder een openbaring, zonder inzicht wie hij is. Maar het goede nieuws is, als je met Jezus gaat wandelen, is het begin van openbaring, want je gaat een weg van openbaring naar openbaring. Daarom wil ik dat, jullie zitten hier, en de reden dat je hier zit, is dat je iets hebt geproefd van wie Jezus is. Er zijn andere dingen te doen op zondagochtend, maar je bent hier omdat je iets geproefd, je bent gegrepen door Jezus. Maar mijn boodschap aan jou is van, verwacht nieuwe openbaringen van wie hij is, vandaag. Verwacht het. Dat hij je laat schudden op je fundament over zijn grootheid die nog geopenbaard gaat worden. Ben je er klaar voor? Oké, gaan we naar het volgende verhaal. Het is uit Matteüs. En dan hebben we ook wat, ik ga het eerst lezen. En dan ga ik wat dia's laten zien en een verhaal vertellen. Toen Jezus in het gebied van Caesarea Philippi kwam, vroeg hij zijn leerlingen, wie zeggen de mensen dat de mensenzoon is? En ze antwoordden, sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de andere profeten. En toen vroeg hij hun de 100.000 euro vraag. Toen vroeg hij hun, en wie ben ik volgens jullie? U bent de Messias, de zoon van de levende God, antwoordde Simon Petrus. En daarom zei Jezus tegen hem, gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. En ik zeg je, jij bent de Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen. En de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen. En ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven. En alles wat je op aarde bindend verklaart, zal ook in de hemel bindend zijn. Alles wat je op aarde ontbindt, zal ook in de hemel ontbonden zijn. Bekende tekst. Ik wil je met een paar dia's. Dit is Caesarea Philippi. En Hans, je herkent het, we zijn hier geweest. Dit is een bergwand van meer dan 100 meter hoog. Waar de stad of het dorpje Philippi ligt daarbovenop. En dit is een plek waar Jezus de discipelen heen brengt. En waar deze scène zich afspeelt. En als je... Ik ga wat achtergrond geven, zodat dit nog meer duidelijk wordt wat hier zich afspeelt. Deze plek, de grot die je hier ziet, zie je de grot? Het is een beetje onduidelijk links. En je ziet een paar nisjes in. De grot is een natuurlijke grot, waar in de tijd van Jezus, en dat zal ik misschien de volgende dia, is misschien wel goed, om de volgende dia te laten zien. Het ziet er nu zo uit. Je ziet die bergwand en je ziet allemaal ruïnes. Maar misschien nog even terug naar de grot. Ik ga het je moeilijk maken. In deze grot was een diepe kloof. Zo diep dat in de tijd van Jezus men niet mogelijkheid had om de diepte van die kloof te meten. Uit die kloof kwam water. Uit die mond van die grot. En dat was een van de bronnen van de Jordaan. Er liep water uit deze grot en die stroomde zo de Jordaan als een bron van de Jordaan. De naam van deze... Van dat gat was, of deze grot werd de poort van de hel genoemd. Omdat eigenlijk het was de toegangsweg, deze grot, dat diepe gat, dat was de afgrond. Daar waar de onderwereld begon. Dus deze grot werd gezien als een verbinding tussen de bovenwereld en de onderwereld. En het was het geloof dat uit dat water, uit die onderwereld, op het water... De demonen konden in en uitgaan. Begrijp je? Het was en daarom was het, toen de Grieken kwamen en later de Romeinen, was dit een hele geestelijke plek. Sterker nog, dit was het geestelijke centrum van afgoderij. Dus als je de volgende dia en nog een dia verder, dus twee dia's, dan zie je, zo heeft het er ongeveer in de tijd van Jezus uitgezien. Links zie je een tempel met erachter die grot, zie je dat? Dus de grot is cynisch heel scherp. En dan zie je nog een paar andere tempels. En er waren, die tempel, die grot was de grot van Pan. Pan was een afgod. En later, die witte tempel was gewijd aan Caesar. Aan de keizer van de Romeinen. die werd verafgoot als een god. Dan heb je nog een paar andere niches van Hermes en andere Griekse goden en later Romeinse goden. Het was allemaal tempels, het was allemaal niches, het was allemaal afgoden. En wat daar gebeurde was afgoderij. Dat was, en in onze tijd, daar kun je een voorbeeld bij hebben, maar in die grot geloven ze dat er werd geld gegooid en zelfs offers. Men gelooft zelfs dat er zelfs kinderoffers gebracht werden om te offeren aan de demonen, aan de onderwereld, aan die goden. Er waren vruchtbaarheidsrituelen, vele seksuele rituelen, onreinheid met mannen en vrouwen. Er werd van alles gedaan. Nou wil ik je, waarom vertel ik dit? Omdat dit is belangrijk. Jezus loopt niet zomaar ergens en zegt van, wie denken jullie wat ik ben? Wat Jezus doet, hij neemt zijn discipelen mee naar een plek waar Joden nooit komen. Het is alsof ik mijn gemeente op zondag meeneemt. We gaan een eindje wandelen. En we gaan naar de Rosse buurt. En ik ga je voor een bordeel neerzetten. En we gaan eens even kijken wat er allemaal gebeurt. En dat is allemaal activiteit. En je, op die plek voel je de afgoderij. Er is een politieke verering van politieke machten. Caesar. Er is een verering van vruchtbaarheidsgoden. Die zorgen dat we te eten hebben. Er is een verering van onreinheid, van seksuele onreinheid. Die spanning is er. De demonen gaan in en uit. Dit is de plek, daar hoef je geen gevoelig mens voor te zijn. Als je daar bent, voel je de atmosfeer van duisternis en de beklemmende atmosfeer van onreinheid en van afgoderij en van spanning, van politieke, seksuele en andere machten. Snap je dat het niet een plek is waar je normaal je discipelen heen brengt? Waarom brengt Jezus ons daarheen? Hen daarheen? Omdat hij niet theoretisch onderwijs wil geven. Als het gaat om wie Jezus is, kan ik je vertellen, Jezus is de naam boven alle naam. Jezus is de redder. Maar als dat hier blijft, heeft dat geen enkele waarde. We hebben net een conferentie gehad over de glorie van God. En dat betekent het gewicht van God. Belangrijk is dat openbaring gewicht geeft die je leven gaat veranderen. Die gewicht geeft aan andere krachten. Wat Jezus doet is, hij brengt zijn discipelen zo dichtbij duisternis, onreinheid, afgoderij. De hele geestelijke wereld is daar in actie. Dat je het ware beklemd wordt, gevoeld wat er aan de hand is. Je bent onder de indruk van die machten. En dan vraagt hij, als je daarnaar kijkt, wie ben ik? Wie ben ik in dit alles? En dan komt er een openbaring bij Simon. Hij zegt van, wauw, ik ben onder de indruk. Ik voel de kracht van die machten. Ik voel de onreinheid. Ik voel de duisternis. Ik voel het gewicht van demonen. Maar u bent de Messias, de Zoon van de levende God. Wat hij zegt van, u bent meer dan al die andere dingen. En dat is niet een abstracte discussie. Discipelschap, Jezus brengt ons soms oog in oog met de realiteit van zuiging van duisternis. Van zuiging van onreinheid. Van zuiging van machten. Sommige van ons van politieke machten. Soms worden we gekrust tussen de systemen van deze wereld. Financiële, geestelijke machten, politieke machten. Die jouw leven in de, als het ware, lijken te beheersen. Sommige van ons die zijn oog in oog met seksuele onreinheid of verslaving. Pornografie. En die worden meegezogen en die voelen dat dat sterker is dan hun. Sommigen zijn door zonde en demonie of afgoderij. Dat is zo'n zware last op ons. En dan komt Jezus. Die komt daar niet om te zeggen, ben je nou onder de indruk van al die dingen? Maar hij komt te zeggen van, ik wil dat je een openbaring krijgt. Dat ik meer ben dan dat. Jezus is nabij, hij brengt zijn discipelen daar. Want hij wil dat ze, als ze die machten en die dingen recht in de ogen kijken, de openbaring hebben van, maar Jezus is meer dan dat. Begrijp je? Dat is een openbaring die overwinning geeft. En dan zegt Jezus, op die openbaring bouw ik mijn kerk. Waar wordt de kerk Jefta op gebouwd? Op de openbaring dat wat er ook aan de hand is. In Breda, in mijn leven, of wat er ook in de hand is in deze wereld. Jezus is meer. Jezus is de naam boven alle naam. De Heer boven alle Heer. Dat is niet een theologische discussie. Dat is de waarheid. En waarheid die zoveel gewicht heeft, dat als je oog in oog met die dingen staat, dat hij dat gaat laten zien. Dat is de openbaring. Wat Jezus zegt is, van op het moment, als je op die openbaring je kerk bouwt, zal de poorten van de hel, die je daar ziet, met al die duimonerij, die zal de kerk niet kunnen overweldigen. Jij, die rots die je ziet, dat is een beeld van de rots waarop ik niet de stad bouw, maar mijn kerk bouw. Zie je hoe aanschouwend dat onderwijs was van Jezus? Wat een indrukwekkend moment. Dan gaat Petrus verder. En Petrus gaat verder. En Jezus gaat verder. En als je zo'n openbaring hebt van de Messias was degene in de verwachting van de Joden die de vijand en de vijanden, de Romeinen, de politieke macht, maar ook de Satan zou wegdrijven en zou verslaan. Hij zou ook de tempel herstellen en hij zou de geest van God weer terugbrengen in het volk. Dus de openbaring was van, dat is Jezus, die gaat dat doen. Tijd later loopt Petrus met Jezus naar Jeruzalem en je voelt van, daar komt dat allemaal bij elkaar. Nu gaat het gebeuren. Dat is de tijd voor Pasen waar we nu in lezen, de tijd waar we daarover nadenken. En wat er dan gebeurt, is dat iemand die openbaring heeft gehad, dat Jezus sterker is dan politieke machten, geestelijke machten, dat het juist die politieke machten zijn en die geestelijke machten, die Jezus lijken te verpulveren, te overwinnen, lijken te martelen, lijken te doden. En in plaats van dat Jezus de naam is die boven al die dingen staat, zien ze Jezus gevangen door politieke en door geestelijke machten. En door de demonen wordt hij gegeeseld, alles komt vrij en Jezus heeft geen weerstand. En die prachtige openbaring die hij had hier, is weg. En in verwarring lijkt het helemaal geen. Hij denkt, ik heb erop vertrouwd, maar nu zie ik dat die machten toch sterker zijn dan die Jezus die ik vertrouwd heb. Dat was de twijfel. Dat was de verwarring. Dat was wat hij voor zijn ogen zag gebeuren. Kun je het begrijpen? Weet je wat zo goed is? Dat Jezus zegt later tegen van, ik bid voor jullie dat je geloof zult behouden. Op momenten dat jij de realiteit in de ogen kijkt en het idee hebt van, ik had vertrouwd dat Jezus meer was, maar ik zie dat mijn leven, de dingen die gebeuren, zo overweldigend zijn. Mijn verslaving, de kracht in mijn leven die mij steeds weer van Jezus afhoudt, zo groot is. Dat je in verwarring raakt, dan zit Jezus niet, is Jezus niet ver weg en zegt van, joh, ik ben diep in je teleurgesteld. Sterker nog, hij weet dat dit gaat gebeuren. Maar hij zegt van, ik ga met je er doorheen. En Jezus belooft dat hij voor je bidt. Hij bidt voor ons dat de openbaring die wij hebben gehad van hem, niet geroofd wordt door de vijand. Jouw geloof houdt stand. Jouw openbaring wordt door niets en niemand aangetast. Ook al lijkt het helemaal weg. En je weet het verhaal, dat Jezus in het graf, maar het wordt Pasen. En Jezus staat op en de machten die dachten dat ze hem hadden, de politieke machten, de geestelijke machten, de onreinheid, de duisternis, de zonde van deze wereld, dachten dat ze hem te pakken hadden, die kunnen hem niet tegenhouden, want hij staat op. En in zijn opstanding zijn alle machten openlijk tentoongesteld. En de naam van Jezus wordt openbaar. Maar niet door op de manier zoals wij het graag wilden, of op de manier waarop wij dat dachten. En dan gebeuren er een paar mooie dingen. Dan gaat Jezus de volgende dia graag. Dan gaat Jezus naar de discipelen toe. En in Lucas 5 zegt hij van, dan komt hij binnen als zijn discipelen bij elkaar zijn, in die verwarring. En Jezus komt nabij, eerst naar de Emmausgangers. Ken je het verhaal van de Emmausgangers? Gaan jullie vast nog over praten. Zo'n mooi verhaal. En later naar al zijn discipelen, dan komt hij in de kamer en dan zegt hij van, dan opent hij hun ogen voor de schriften. Dan opent hij hun ogen en hun harten voor de openbaring. Die openbaring kan vertroebeld worden door verdriet en door trauma en door pijn. Kan de openbaring die je gehad hebt van Jezus, kan versluierd worden. En het woord wat hier staat, het moeilijke woord wat ik daar in die dia heb staan, ik kan het niet eens vertellen. Dat is het woord geopend worden. En het is hetzelfde woord als het openen van het doorprikken van een vlies. Van een, bijvoorbeeld bij een geboorte, voordat een geboorte plaatsvindt, moet het vlies gebroken worden. Vrouwen, sommige mannen hebben er ook ervaring mee. Dan komt er water, weet je wel. Het doorprikken van de vlies. Voor de geboorte, voor de openbaring van God, moet er soms iets doorgeprikt worden, zodat we het zien. Geopend worden. En Jezus, dat woord komt 3 of 4 keer voor in deze tekst na Pasen. En wat mij ontroert is dat Jezus het initiatief neemt om naar de discipelen toe te gaan, om hun openbaring weer te openen. Zeg van, ik wil dat je het weer ziet. Dat de bedekking van trauma, verdriet, verwarring, dat die weg is. En dat je mij ziet in mijn volle glorie. Zie je dat het niet 1 openbaring is, maar dat het een serie van openbaringen is. Zie je dat als je het even kwijt bent, dat dat niet erg is. Maar dat je Jezus mag toelaten om weer bij je te komen, om je te openen. Zodat je weer in de volle glorie staat. En dan is er nog iets wat terugkomt van die eerste ontmoeting. Weet je nog, die eerste ontmoeting dat Petrus Jezus ziet van, wauw, dit is een profeet. Toen wist hij van, ik ben zelf niet waardig. En Jezus had hem uitgedaagd van, jij bent waardig, ik zal jou bevestigen. En toen hij die tweede openbaring had, zei hij van, ik ga zelf mijn kerk op je bouwen. Je zult een belangrijke man zijn in mijn kerk. Maar toen hij Jezus had verloochend en Jezus weer zag, kwam diezelfde onwaardigheid weer. En Jezus zei van, ik, als je mijn openbaring ziet, als je weet wie ik ben, dan wil ik ook jouw ziel genezen, jouw trauma's weghalen, jouw identiteit. En hij gaat naar hem toe. Volg me graag. Nou, nog eentje verder, dat is de opstaan. En dan herstelt hij hem ook van schaamte en veroordeling. De tekst die Hans las aan het begin, Psalm 34, staat van, ik heb u van al je angsten bevrijd en de schaamte van je gezicht weggehaald. De openbaring van God is niet alleen dat hij groter wordt, maar dat wij heler worden. Begrijp je? Dat gaat samen. En dan komt er een moment dat hij zegt van, nu ga ik jou mijn geest geven. En dan worden ze vervuld met de Heilige Geest, Pinksteren. Over een aantal weken vieren we dat. En het laatste plaatje wat ik heb voor je. Dat kun je niet zo goed zien. Dit is de lamme die bij de poort is. Dan, kijk, ja, ik ben er. Ja, nou, ik ben aan het afronden. Misschien dat ik een paar minuten genade krijg. Als hij bij de lamme bij de poort is, dan wordt hij voor de lamme die niets kan zien dan zijn eigen verlamdheid, zijn eigen beperkingen. Dan komt hij langs en dan zegt hij van, geld heb ik niet, dingen van deze wereld heb ik niet, maar ik heb de openbaring van Jezus. Ik heb de geest van God en in zijn naam sta op. En dan kan deze lamme, als hij naar Petrus kijkt, zien dat Jezus meer is dan zijn verlamming. Meer is dan ziekte, dan duisternis. Dan kan hij, als hij spreekt, duizenden mensen tot hem, tot Jezus leiden, omdat hij een kanaal wordt van openbaring. Dat is de weg die Petrus gegaan is. En jij bent ook op weg. En ik geloof met heel mijn hart, en daar wil ik voor bidden, als we straks afsluiten, dat dit vandaag, soms heb je momenten van zo'n sprong in openbaring. Begrijp je? Waarom laten we niet vandaag zo'n dag zijn? Dat we geopend worden voor nieuwe dingen van Jezus. Heb je daar honger voor? Want je hebt nog niks gezien van hem. Hij is zoveel meer. En dat mogen we samen ontdekken. Ik moet nog één stukje over dat verhaal vertellen. Nog even terug naar die mooie rots. Kan dat? Ja, hier, dit is prachtig. Nou, misschien eentje terug. Eentje terug, ja. Kijk. Wat opviel, want dat zal je gelijk, de vraag is van, waarom loopt er geen water meer uit die rots? Had je dat ook? Ja, de echte intelligente onder ons. Ja. Opletten. En Hans, we hebben dat van onze gids gehoord. Dat water kwam uit de rots en liep zo naar de Jordaan. De Jordaan is daar ergens. Wat is het als het, de Jordaan is de levensader van het land van God, van het land van belofte. Wat een akelige realiteit als dat uit de poort van de hel de bron van het land zou komen. Maar wat is er gebeurd? Het is ergens gebeurd. Ik heb op internet proberen te vinden wanneer. Maar in de loop van de geschiedenis is er een aardbeving geweest hier. Die heeft deze rots doen schudden. En de boel verandert. Ten eerste is dat die grote kloof is dicht. Wij konden in die rots, in die grot lopen en er was gewoon bodem. Dus de poort van de hel is dicht. En de rots, de keien van de rots, hebben de poort van de hel gedicht. Dus Jezus heeft in de geestelijke wereld een belofte gegeven en eigenlijk de natuur kon niet anders dan reageren. De rots heeft geschud en de poort van de hel is dicht. En de kerk van Christus, de getuigenis dat Christus meer is, is nog steeds levend. En de bron van het land is niet meer uit de poort van de hel, maar komt uit de land van belofte. 50 meter verderop komt het nu gewoon uit de grond. Dat is een teken van de kracht van God. En ik wil je geven als bemoediging. Wil je ogen sluiten? Heer Jezus, dank u wel. Dat u hier vanmorgen bent. Heer, dat het mensen zijn, dat we mensen mogen zijn die achter u aangaan. Heer, maar soms hebben we geen enkele idee van wie u bent. Heer, we weten niet precies wie u bent. En Heer, ik wil u bidden, Vader, dat vandaag een moment mag zijn waarin u ons opent, ons tegemoet komt. Heer, en onze hart opent met een stuk openbaring van de realiteit, van de grootheid van de naam van u. Dat u de naam bent van boven alle naam. Dat u de Messias bent, de levende God, de redder van deze wereld. En ik wil je vragen, als je hier bent vanmorgen, en je hebt nog nooit uit jouw mond erkend dat Jezus de redder is, jouw redder, de Messias, de levende. Degene die God gebruikt om jou een nieuw leven te geven. Als je nog nooit je leven aan hebt toevertrouwd, dan wil ik je vragen of je je hand wil opsteken. Als een teken, dank je, als een teken van ik wil Jezus volgen. En ik wil voor jullie bidden, in de naam van Jezus, als je die openbaring hebt, als je vandaag ziet, Jezus is de weg, dan is dat een openbaring die niet voortkomt uit je eigen vlees en bloed, maar dat is een openbaring van de Vader. En dan wandel daarin, zoals in je zult je leven zal vernieuwd worden. En ik wil voor je bidden, in de naam van Jezus, dat je in die nieuwheid van leven zal wandelen, in die openbaring van Jezus, in de naam van Jezus. En ik wil je ook vragen, als je hier bent en je hebt gezegd van nou, ik heb mijn leven toegewijd aan Jezus. Maar ik voel me als Petrus die verward is, die versluierd is. Ik zie dat ik het niet helemaal meer zie. Ik ben onder de indruk van andere machten, van politieke machten. Ik ben onder de indruk, ik ben overweldigd, geïntimideerd door duisternis. Dan wil ik je vragen, wil je je hand opsteken als een teken van, want de Heer wil je zeggen van, hij wil je overwinning geven. Dankjewel. Heere God, dank u wel dat we mogen bidden en u danken dat, en proclameren vandaag dat wat het ook is, Heer, wat tegenover ons staat. Wat aan ons zuigt, wat aan ons trekt, wat ons probeert te verlammen of te intimideren. Heere, we danken u, Heer, dat u meer bent en uw naam hoger is. En dat u God bent die zijn openbaring wil geven met alle vriendelijkheid, maar met heel veel kracht van je bent vrij. Je bent geen slaaf meer van deze zonde, van deze duisternis. En deze verlamming gaat weg in Jezus' naam. En ik bid u dat er een rivier van blijdschap ontspringt. Van zekerheid, van openbaring. Van dat we mogen zien met onze hele hart het gewicht van Jezus. De naam van Jezus is sterker. En ik bid u, Heer, wilt u iedere verslaving, iedere aantijging, iedere onreinheid, Heer, over ons verbreken. Heer, want u bent meer dan dat. En daar op die getuigenis bouwen we ons leven. En bouwen we onze gemeente. Dank u wel, Heer, dat we zo avondmaal mogen vieren als een belijdenis. Als een getuigenis dat het bloed van het lam ons heeft vrijgekocht. Heer, en dat we in vrijheid mogen weggaan. Ik bid voor ieder van ons, Heer, dat u een openbaring geeft door de Heilige Geest over de grootheid van u. Dat er iets losgemaakt wordt, Heer, dat we met meer geloof. En met meer vrijmoedigheid en meer dankbaarheid en meer visie en meer bestemming, Heer, uit dit gebouw mogen gaan. Heer, want u heeft ons mensen gemaakt die op deze openbaring leven. Wees daarin gezegend, in Jezus' naam. Amen.